Hell Is Us is een single-player third-person action-adventure game gemaakt door Rogue Factor en uitgegeven door Nacon. En hij komt 4 september uit. Is dit een game om in de gaten te houden? Nou, Rick, leg je uit waarom dit inderdaad een game is om in de gaten te houden. Ja, welkom bij deze review. Weer een review van XBNL. En ja, je hebt er maar druk mee, Rick, met de reviews. Ja.
Ja, nou ja, het gaat lekker bij XBNL. Vorige week Gears of War Reloaded. We hebben natuurlijk samen ook nog een Balatro opgenomen. En ik zal je zeggen, Jeff, na deze review, ik zet de knop uit. En ik ga direct door voor Dimas, die heeft Shinobi gespeeld. Dus die gaan we ook nog vanavond even opnemen.
Aan de lopende band, die jongen. Ja. En de ene game na de andere game wordt er even doorheen gedrukt. Ja. Maar dit is toch wel eentje die is blijven hangen. Tenminste, ja. Ik heb al vooraf wat tips en wat in mijn oortje gekregen dat dit toch wel eentje is om in de gaten te houden. Want ja. Er is er eigenlijk één die gewoon totaal niet bij ons op de radar zat. En we hebben het in de podcast ook afgelopen vrijdag over gehad. Ja, zoveel GOTY contenders en zoveel goede games. En de een na de andere game, die wordt er dan nog tussendoor gedrukt. En de vraag is, past Hell Is Us, past hij een beetje in dat rijtje? Ook al is hij dus totaal onder de radar gebleven. Ja. Maar voordat we direct al de conclusie induiken, misschien even een beetje een intro van wat voor type game is het? Hè? Waar hebben we het over?
Ja, nee, helemaal goed. Het is in ieder geval, Jeff, de verrassing van dit jaar voor mij tot nu toe. Hell Is Us, ik zou schatten dat het zich afspeelt in de jaren 90. Ik vermoed dat het een soort van is afgeleid van de Balkanoorlogen die in die periode hebben plaatsgevonden. En wat je in Hell Is Us zult meemaken is dat je als speler in de huid krijgt van Remy, die op dat moment, ik denk een jaar of 30 is, gok ik, weet ik niet helemaal zeker. En Remy gaat naar het land Hadea, dat door oorlog verwoest is. Er zijn twee rivaliserende burgergroeperingen die met elkaar in de clinch liggen. Als in, daar is een burgeroorlog gaande tussen die twee bevolkingsgroepen. Dat is niet de reden waarom Remy in eerste instantie naar Hadea afreist. Hij gaat daar naartoe omdat hij op 5-jarige leeftijd in dat land, zijn ouders hebben hem toen weggedaan met de boodschap, kom hier nooit terug. Maar dat doet hij nu wel, want hij wil weten wat er, hij wil zijn ouders leren kennen, hij wil kijken of ze nog leven, hij wil weten waarom die als kind is afgestaan op zo'n jonge leeftijd. En dat is eigenlijk de kern waarmee de game start. Dus daarmee ook al, hè, je vraagt mij wat voor game is het. Ik begin niet voor niets met het verhaal, omdat het wat mij betreft in eerste instantie echt een hele sterk verhaal gedreven game is. En om het verhaal zeg maar tot je te laten komen, heb je het tweede gameplay element. En dat is exploratie. Deze game heeft alles, maar er dan ook alles aan gedaan om iedere nieuwsgierigheid bij spelers aan te wakkeren. Bijvoorbeeld door, in de eerste plaats natuurlijk al door een ontzettend mooie wereld neer te zetten, maar ook een wereld zonder quests, zeg maar, quest-icoontjes, zonder map, zonder, je speelt de game zonder een soort van, hoe noem je het nou, zeg maar, dat je ziet in welke richting je gaat, een hut, zeg maar, of wat voor term je daar dan ook aan wil geven. Het is wat dat betreft echt een ouderwetse, je zou het een beetje kunnen vergelijken met die vroegere Zelda games. Dus je hebt geen map, je weet niet waar je bent, je weet niet waar in de wereld je naartoe moet gaan. Maar ergens ontstaat het verhaal en vanuit daar ga je verder zoeken en ga je kijken, oké, kan ik de wereld verder gaan verkennen? Wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken? Namelijk in eerste instantie, zijn mijn ouders nog in leven en waar verbleven die überhaupt in deze wereld? Dus het tweede gameplay element, Jeff, na verhaalvertelling, ja, is wat mij betreft exploratie, verkenning. En het derde gameplay element zit hem in het puzzelen. Dit is echt een game waarbij je iets aan de ene kant van de wereld kunt vinden, een sleutel, ik noem maar wat, En op die sleutel wordt duidelijk door het labeltje wat eraan zit dat het een sleutel van een garagebox is. Ja, ga maar zoeken. Waar is die garagebox?
Ja.
Je gaat allerlei informatie krijgen. Bijvoorbeeld van personen die je in de wereld tegenkomt die je daarover kunnen vertellen. Bijvoorbeeld door aanwijzingen gewoon in de omgeving. Noem maar op. En zo zijn er verschillende soorten puzzels. Verhalende puzzels, maar ook puzzels zoals je die ook bijvoorbeeld kent uit Zelda games. Met dat je bijvoorbeeld een dungeon in wil. Om die dungeon in te gaan die nu nog afgesloten is, moet je bepaalde... moet je iets gaan doen. De deur is dicht. Jij weet niet wat. Er zit geen slot op. Het gaat niet simpel open met een sleutel. Maar je ziet wel allemaal in de wijde omgeving rotsblokken die kunnen draaien. Ja, en dan voel je hem al aankomen. Hè? Dus als je de rotsblokken bijvoorbeeld op een goede manier weet neer te zetten, dan unlock je. Tenminste, dat is dan je aanname, want je weet het ook niet zeker, want het staat nergens aangegeven. Maar dan hoop je dat de opening van de dungeon zich dat die vrijkomt. Nou ja, en zo zijn er tientallen van dit soort environmental puzzles, noem ik ze maar, die in deze game verstopt zitten.
Oké. Okay. Ja, die je dus bezighouden.
Sorry, wat zei je?
Ja, die je dus bezighouden. Maar je gaf aan van, ja, je hebt hier ook dungeons heb je te maken. En we zien hier ook beelden met name dat exploratieve. En we zien al wat hintjes naar puzzels. Ja. Maar je moet toch ook wel echt vechten, of niet?
Ja, en dat is dus het vierde element. Als je het hebt over wat voor type game is dit. Daar zit ook combat in. Je hebt de beschikking over verschillende melee wapens. Niet over geweren of sniper rifles of andere wapens. Dat heeft ermee te maken dat er is nog een ander element in deze wereld aan de hand. Naast de burgeroorlog. En dat is dat er de zogenaamde calamiteit is. En de calamiteit, als speler weet je in het begin niet wat dat is. Behalve dat je ziet dat er overal een soort van zwevende witte monsters de wereld onveilig maken.
Okay.
En die zijn... resistent of immuun, of die kun je niet met gewoon de wapens die in de jaren 90 ter beschikking waren, daarmee kun je ze niet uitschakelen, maar men was wel al ver genoeg met het ontwikkelen van zwaarden, axen, of axes zeg maar, en een aantal melee wapens om daarmee die monsters uit te schakelen. Dus vierde gameplay element is combat, het upgraden van je wapens, het verwerven van nieuwe skills, om zodoende de wereld die dus ook onveilig is vanwege die calamiteiten, om daar veilig, of in ieder geval bewapend door die wereld heen te kunnen reizen.
Oké. Okay. Nou, volgens mij heb je dat heel erg mooi uitgelegd. Alleen nu is de grote vraag natuurlijk, hoe speelt hij? Dus is dit een concept wat ook goed is uitgewerkt en wat goed speelt? Wat waren je eerste indrukken van die game?
Ja, Jeff, echt serieus. Ik vind dit echt een meesterwerk qua verhaalvertelling. Laat ik daar dan ook in die volgorde daarmee gaan beginnen. Dus dan komen we alle punten wel even kort langs. Ik zal geen spoilers bespreken. Dus ik ga het proberen oppervlakkig te houden. Zodat je helemaal open in kunt. Maar alles, maar dan ook alles zeg maar, alle ruwe kanten van de oorlog komen voorbij. Ieder beeld dat je kent, als je wellicht heb je het meegemaakt, een oorlog, wat je kent van oorlogen, dat zie je voorbij komen. In alle bruutheid die de oorlog ook kent. Dus je ziet die bevolkingsgroepen die verscheurd zijn, je ziet lijken liggen, je ziet pamfletten, propaganda, noem maar op. De hele wereld is doordrenkt eigenlijk van geweld en haat. En wel op zo'n intrusieve manier dat ik hetzelfde heb meegemaakt. Tuurlijk heb je games zeg maar die heel expliciet zijn in bijvoorbeeld in het geweld. Maar dan heeft het vaak een fantasy-achtig of een beetje een absurd over de top element. Maar dat heeft dit niet. En je ziet hier bijvoorbeeld een van de eerste beelden waarmee je geconfronteerd wordt. Is een hele grote boom en aan die boom hangen 5 personen, een gezin. En verderop in de wereld wordt daar ook vaker naar gerefereerd. Dan zijn er tekeningen gemaakt op de muur van die boom met die 5 mensen die er aan hangen. Als een soort van verheerlijking. Van dat de groep, de bevolking die daar aan die boom hangt, die is niet welkom in die plaats.
Ja.
Om het maar even zo te zeggen. Je vindt daar over correspondentie in de wereld. Je kan daar personages over bevragen. Hoe zit dat nou exact? En ja, dit is één voorbeeld uit vele voorbeelden die ja, je doorheen, ik denk zo een 10, ik denk 8 à 9 à 10 steden dat die er zijn, waarin je dit soort dingen meemaakt en voorgeschoteld krijgt.
En waar moeten we dan aan denken? Is dat zeg maar echt stukjes lore? Of heb je dan gesprekken met volledige voice acting? Hoe komt
nee,
dat
dus
zich tot
allemaal
je?
Voice acting. En dat vind ik echt een heel sterk punt ook. Ik kan bijvoorbeeld in mijn playthrough een 8-jarig jongetje tegenkomen. En die kan ik alle vragen stellen die ik ook aan soldaten stel die ik tegenkom. He, dus je zou bijvoorbeeld het 8-jarige jongetje kunnen vragen van ja, wat, hoe denk jij nou over deze bevolking? He, dus bijvoorbeeld de palomisten. En dan geeft hij ook vanuit het perspectief van dat 8-jarige jongetje, geeft hij daar een antwoord op. Diezelfde vraag, die kan ik ook weer stellen aan een soldaat van de tegenhangende bevolking, de Sabinians. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Je hebt ook vredestroepen, hè? Dus eigenlijk een soort van VN, alleen heet het dan ON in deze game. Die kun je bevragen. Dus wat denk ik zo mooi is aan deze game en wat ze zo sterk gedaan hebben, is dat je er is natuurlijk in geen enkele situatie en in oorlog al helemaal niet, er is niet één perspectief, er is niet één narratief. Hè? Als wij binnen onze community zouden vragen van ja, hoe denk jij nou bijvoorbeeld de oorlog Oekraïne-Rusland, en je vraagt het aan 20 mensen, krijg je 20 verschillende perspectieven. En dat vond ik zo sterk hoe ze dat in deze game verweven hebben, omdat ik gewend ben in verhalende games, het verhaal wordt aan je overgebracht vanuit het perspectief van de schrijver.
Ja, dit is de bad guy en dit is de good guy en dat is het. Ja.
En in deze is dat helemaal niet aan de hand. Je kan dus gewoon letterlijk 20 keer dezelfde vraag stellen en 20 keer een ander verhaalelement krijgen. Wat jij dan, ja, is vervolgens aan jou als speler om te bepalen van ja, wat doe ik daarmee?
Mm-hmm.
En als ik daar dan weer even kort boven hang van oké, is het verhaal aan zich dan ook, is dat een sterk verhaal? Is Remy het hoofdpersonage, de missie waarvoor hij naar Hadea afrijdt om zijn ouders te leren kennen of hopelijk te vinden, wordt dat sterk neergezet? Ja, supersterk. Heel erg meeslepend. Wordt die oorlog sterk en meeslepend neergezet? Ik denk, ik kan weinig games noemen die dit beter neer te zetten dan in Hellas. Het is op alle fronten qua verhaalvertelling echt gewoon, ja, wat mij betreft, een meesterwerk. En als laatste daar dan nog, voordat we zo naar de andere elementen gaan, en we willen de review ook al binnen 10 minuten nu wel gaan afronden. Maar wat ik er dus ook sterk aan vind, is ja, je kan ook mensen niet tegenkomen. Dus ik zit ook nog nu, ik heb 25 uur gespeeld, ik zit ook nog met allerlei open endings, zeg maar. Omdat je, het is niet vanzelfsprekend dat je bepaalde personages vindt. Of bijvoorbeeld één zo'n ik had één zo'n encounter met een jongetje van een jaar of 10 of zo. Die zat verstopt in een soort schuur. Die was toen de rivaliserende bevolking hun dorp aanviel, was die losgeraakt van de hand van zijn vader. Dus ergens anders in die stad is die vader. Maar hij durft niet dat hok te verlaten. En nou ja, Jeff, ik denk 3 uur later in de game kom ik die vader tegen.
Ja.
Gewoon per toeval.
Ja.
En ja, dan kan je zeggen, ja, ik heb jouw zoon gezien, die zit daar. Ja, vader kan daar niet naartoe. Wil je mij helpen, vraagt hij dan. Oké, dat wil ik wel. Wat moet ik doen? Ja, dan moet ik weer gaan zoeken waar zat dat jochie ook alweer. Want je hebt geen map, je hebt geen questmarkers.
Nee, precies. Ja.
Ja, en zo rol je van het een in het ander. En dat is zo, ja, zo goed gedaan.
Maar het verhaal is dan ook, en de wereld, de manier waarop je de wereld exploreert, is dan ook zo vrij opgezet dat je het op verschillende manieren, zo'n sidequest kunt aangaan. Ik kan me voorstellen dat je ook in eerste instantie die vader tegenkomt, dat je juist dat jongetje moet gaan opzoeken.
Ja, nou sterker nog, die vader is onderdeel van de hoofdlijn van het verhaal. En die hoor ik eigenlijk eerst tegen te komen. Dat was logischer geweest, want ja, in de encounter met die vader vertelt hij, ja, ik ben mijn zoon kwijt. Ja, dat had ik al vrij snel door de manier waarop die zoon die vader beschreven had. En dan kwam ik hem tegen en toen dacht ik, oh ja, dit is volgens mij die vader van een paar uur geleden. Maar dat maakt voor de verhaalvertelling maakt het niets uit. En je hoeft ook niet terug te gaan naar die zoon. Volgens mij was dat niet een onderdeel van de hoofdquestline. Weet ik even niet 100% zeker meer. Dus ja, je kan het ook verder laten. Ja. Dus je hebt wel een... Ja, natuurlijk heb je een lineair verhaal. Namelijk, je werkt wel ergens naartoe. Ik zit te denken... Nee, daar kan ik niet iets... Daar kan ik niet
nee,
iets
maar okay. Ik denk dat helder is een verhaal... Dat is echt wel een rode draad in deze game. Ja. En wat dat betreft zou je deze game zo kunnen kijken... Maar mijn vraag is, van hoe zit dat nu qua gameplay? Is dit een interactieve film? Of heb je wel het idee van, ik ben hier echt een spel aan het spelen?
Nee, je bent echt een spel aan het spelen. Het heeft, voor mij is het een beetje gevoelsmatig een mix tussen Fallout en Zelda.
Hmm.
Hè, dus de questline structuur van Zelda, alleen dan zonder waypoints en dergelijke. Bij Zelda is het ook van, dan zoek je een bepaald personage en dan kom je iemand tegen en die zegt, ja, achter die berg aan de noordkant van het meer, daar heb ik hem voor laatst wel gezien, zeg maar. Ga maar eens kijken. Weet je, dat is typisch hoe ik in ieder geval de meeste Zelda games beleef. Dat doet deze game en op een nog betere manier, wat mij betreft. Dus dat is één. En twee, ja, je bent gewoon een game aan het spelen. Want in dat vele exploreren en reizen kom je allerlei dingen tegen die je kunt oprapen. Bijvoorbeeld een sleutel of een bepaalde relic, zeg maar. Waarvan je al ziet, ja, die kan ik ergens, die zou ik in principe in een muur ergens kunnen stoppen. En dan zal er iets gebeuren. Maar ja, geen idee. Is dat in deze stad? Is dat in een andere stad? Enzovoort. Dus. Ja, het voortdurend, zeg maar, proberen te onthouden. Omdat je weet van, ja, het gaat later in een soort van puzzel aangeboden worden. Dat zit er wel degelijk in. En dan heb je natuurlijk om de zoveel meter overal van die monsters die je toch wel wat uitdaging vragen in de combat.
Oké. En zit daar nog een bepaalde evolutie in? Of is het dan wel vanaf begin tot einde elke keer dezelfde mechanic? Zit daar nog een soort van doorstap in?
Ja, nou, de combat is het enige in het hele verhaal waar ik iets minder van onder de indruk ben.
Ja.
De vijanden waarmee je combat hebt, zeg maar, dat zijn alleen die witte wezens. Dus niet die bevolkingsgroepen die voeren hun eigen oorlog. Daar heb jij in principe niks mee te maken. De combat die jij voert zijn met die witte wezens. En die zijn allemaal hetzelfde. Ja, dus er is wel wat variatie. Maar in de basis zien ze er allemaal hetzelfde uit. Sommigen hebben een iets ander aanvalspatroon. En dan jouw wapens, zeg maar. Je hebt een zestal wapens tot je beschikking. Of zes type wapens. Misschien zijn het er meer, maar ik heb er in ieder geval zes gevonden. En dat is allemaal melee. Dus het ene zwaard is net wat groter dan het ander. Hè, op sommige, je hebt ook zo'n great sword. Heb ik een beetje het idee alsof ik in Final Fantasy aan het lopen ben. Dat zult zo achter mij aan dan. En die kun je ook wel upgraden. En dat doe je door van die witte wezens te verslaan.
En is dat een beetje satisfying, zeg maar, de combat en de manier waarop je enemies kunt slayen?
De satisfying in wat je aan geluidsfeedback krijgt. Het voelt heel lekker op het moment dat je zo'n wit wezen eigenlijk soort van ziet defragmenteren, denk ik. Ik weet niet of ze die term zelf gebruiken, maar zo komt het een beetje op mij over. Maar de combat zelf is gewoon eentonig. Ik vind ook dat die bij vlagen wat clunky is. Met name het lock-on systeem, zeg maar. Soms heb je hele groepen. Ja, en dan verplaatst die lock-on terwijl je het niet wil. Of hij verplaatst niet terwijl je het wel wil. Dus dat voelt net niet helemaal lekker. Het is ook geen gamebreaker. Dus je gaat er niet op vastlopen, vermoed ik. Ik in ieder geval niet. En ik denk ook anderen niet. Maar het is niet de meest geavanceerde combat systemen. Dus bijvoorbeeld geen Elden Ring. Hè. Af en toe las ik wel eens een persberichten over deze game van outlets van dat de game een Souls-like karakter heeft. Ja, dat is niet het geval.
Niet helemaal. Oké. Okay. Nee, en verder qua, je gaf net aan, audio is dan wel lekker satisfying. Hoe zit het verder qua sfeer en qua beeld en audio? En hoe zetten ze die sfeer neer?
Ja, ik denk Jeff. Maar goed, ja, je weet, dat is niet mijn sterkste kant van recenseren. Maar voor mijn gevoel is dit de eerste Unreal Engine 5 game naast Fortnite. Die wat mij betreft, in mijn ervaring, nagenoeg vlekkeloos is.
Okay.
Die wereld ziet er schitterend uit. Er zijn geen performance issues. Soepel 60 fps. Steady. Tenminste, ik heb niks waargenomen. Maar goed, ik heb ook niet de Digital Foundry apparatuur en ook niet de kennis. Maar in mijn beleving was het echt top notch. De wereld is super gedetailleerd. Je komt echt op heel veel verschillende soorten plekken met authentieke flora en fauna. In dorpjes heb je bijvoorbeeld hele mooie. Kwam ik een mooie treehouse tegen. Hoe heet het nou? Een boomhut.
Ja.
Nou, die zag er super mooi en gedetailleerd uit. En dan vervolgens kom je weer in een of andere grot met fakkelbelichting. En dat ziet er echt magistraal mooi uit. Ik vind dit echt een hele mooie game om te zien. Ik heb geen grote issues gehad op het gebied van eigenlijk gewoon niet waargenomen. Dit is een denk ik een van de eerste games in de Unreal Engine die het voor mijn gevoel niet laat liggen op technisch vlak. En ik denk dat komt door de relatief kleine open-ended werelden. Dus ik denk dat je een wereld of 10 hebt ongeveer.
Okay.
Die zijn niet zo heel groot. En die worden op een subtiele manier ingeladen. En als het eenmaal ingeladen is, en je hebt gewoon een relatief klein gebied wat je in 5 minuten kunt doorlopen. En dungeons die dan onder de grond zitten. Dus mogelijk dat op de achtergrond dat dan apart ingeladen wordt. Ja, dat gaat dus prima bij deze game.
Oké. Waar hebben we het dan ook een beetje over? Qua totale doorlooptijd om die game te spelen? Is dat echt een hele uitgebreide? Is die compact? Wat moeten we verwachten?
Ik had echt vurig gehoopt de credits te laten rollen voor de opname van de review. Ik denk dat ik een heel end ben met 25 uur spelen. Maar ik ben er nog niet.
Nee, okay.
We hebben een Discord met degene die de game reviewen. En daar zijn er wel al die hem uitgespeeld hebben. En dan lees ik tussen de 25 en 40 uur terugkomen.
Ja, dat is dus nog wel een flinke kluif.
Ja, en dat is niet dus completionisten, zeg maar. We hebben nu nog niet gehad. Je kan ook allerlei goede daden verrichten met personages die je tegenkomt. En mysteries ontrafelen en oplossen. Dat zijn eigenlijk allemaal soort van extra lore, extra puzzels. Ik denk dat completionisten wellicht wel 50 tot 60 uur ermee bezig zullen zijn.
Oké, maar dit klinkt echt als een volledige game met lekkere lange speeltijd. Alles zit er wel zo'n beetje in. Je mag het zelf straks nog even samenvatten.
Ja.
Daar zal er ook wel een flink prijskaartje aan vastzitten.
Ja, ik vind dat dus meevallen. Ja, goed, we hebben makkelijk kletsen, maar want ik heb natuurlijk een key gekregen, maar hij kost €55. En zonder enige twijfel met de kennis die ik nu heb, zou ik hem aanschaffen. En misschien ga ik dat ook gewoon doen voor de PlayStation. Want ik zag dat er een deluxe editie is voor €75 met een steelcase. Ik ben wel geneigd om dadelijk op de knop te drukken en deze game aan te gaan schaffen.
Ja, en als Rick geneigd zegt, dan weet je al dat het eigenlijk 2 tellen te laat is.
Dan weet ik al, hij zit al in mijn winkelmandje.
Precies.
Dus weet je Jeff, dit is gewoon één opmerking die ik nog wel wil maken.
Ja.
Dit is, ik denk ook dat ik extra enthousiast ben over deze game nu. Omdat ik hem in mijn vakantie gespeeld heb. Alle tijd, in meerdere opzichten. Alle aandacht ook. Dit is geen makkelijke game. Dit is een game, daar moet je kopje bij houden. De puzzels zijn ingewikkeld. De combat kan uitdagend zijn. En je geheugen moet meewerken. Je moet echt, hè, wil je het maximale uit deze game halen, dan zul je een boekje erbij moeten houden of een notitie op je iPhone aanmaken, waarin je toch gaat proberen te beschrijven van oké, bepaalde NPC's heb ik ongeveer in deze gebieden ontmoet. Want dit is, de game helpt je niet. Het is echt, zoek het uit. En daarin schittert die. En kom ik ook uit, als we het hebben over een conclusie en een cijfer. Ik vind dit echt een meesterwerk. Het is voor mij een 9.2 als je het hebt over cijfers. Nogal specifiek zal ik zo toelichten. Maar op de kom, ik vind het. Er zijn games die ik een 9,5 gegeven heb. Daar vind ik hem net iets. Daarin wou ik wat differentiëren. Vandaar dat rare 9.2. Slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed. Ja, ik vind dit echt een must-play. Zonder twijfel. Als jij als gamer ontzettend kan genieten van verhalende games in een, in een wereld die je niet aan de hand neemt, en je bent ook niet vies van een wereld die de gruwelijkheden zonder poespas aan jou toont. Dit is de gruwelijkheid die de mensheid ook kent, zie je terug in deze wereld op een hele indringende en meeslepende wijze. Maar als dat ook is wat jou aanspreekt, als in zo'n soort verhaal, dan kun je er aangegrepen worden, dan kun je helemaal in meegenomen worden. Ja, dan is dit echt een game die je moet gaan proberen. Is het de €55 meer dan waard? En voor mij, de verrassing van het jaar. Komt die op mijn GOTY-lijstje? Daar ga ik nog even over nadenken. Daar kom ik in de podcast op terug. Maar zonder twijfel, absoluut meesterwerk en eentje om te spelen.
Zeker eentje voor op de radar. En dank je voor deze conclusie. Ja, het klinkt ook wel als een titel die nog wel eens een keer naar de Game Pass zou kunnen komen. Dus laten we hopen dat die daar ook nog eens een keer gaat verschijnen en dan opnieuw bij het publiek aan de man komt. Ja. Maar dit is er zeker eentje om in de gaten te houden. En ik denk ook voor de gemiddelde nieuwe XBNL-redacteuren, zeg maar, laten we zeggen dat je de afgelopen 2 maanden bent begonnen. En je hebt al een flinke backlog opgebouwd. Zou die zeg maar voor op je backlog moeten komen? Dat is even de vraag natuurlijk. Hè?
Zou die bij Hans bovenop de backlog moeten komen? Hans is bezig. Hans, collega-redacteur, die klaagt over zijn backlog. Die is bezig met Clair Obscur. Ik zou hem aanraden die eerst uit te spelen. Dat dan weer wel. Maar dan, dit is helemaal in zijn straatje. Daar twijfel ik geen seconde aan. Dus hij moet dit ook gaan spelen.
Kijk.
Misplay. En ik denk ook dat dit wat voor Renko en Rob is. Eigenlijk ook voor jou, Jeff. Eigenlijk gewoon voor heel de redactie. En ja, je kan wachten op Game Pass. Wie weet komt hij erin. Maar we laten wel wezen, €55, hè?
Ja. Ja, goed. Ik ga eerst even een Clair Obscur ga ik afmaken. Want dat was echt een must-play. En dit is eigenlijk wat meer een must-play. Maar ik ben ook benieuwd naar de reacties van anderen. En ook, jij als luisteraar, heb je deze game inmiddels ook al even gespeeld? Of ga je deze game spelen? Ja, laat het ons weten. Laat ook ons jouw feedback weten. Dat kan bij ons ergens onder een artikel hier of in de comments. Maar je kunt ook gerust bij ons op Discord even komen buurten. En daar zitten ook wel wat gasten die deze game hebben gespeeld. En dan kun je gewoon gezellig meekletsen. En daarmee ronden we deze review ook af. Wil ik jou hartelijk bedanken, Rick, voor alle tijd die je erin hebt gestoken. En natuurlijk je mooie conclusie hier aan het einde. En dan de rest me jou en jullie niks anders te wensen dan naar de volgende.
Yes, tot de volgende.
Tot de volgende.